Broeders en zusters, fijn om elkaar zo weer te ontmoeten rondom het woord van onze Heer en Heiland. In deze dienst hebben we ook de tekenen hebben van het nieuwe leven, brood en beker. Het is dan heerlijk om samen te komen rondom dat woord, samen met broeders en zusters, samen die brood en die wijn te delen, waar lied 41 van het NBC ook van spreekt. Laat mij zijn, daar waar het brood wordt gebroken. Laat mij zijn daar waar ik de leden van het lichaam ontmoet. En laat mij zijn daar waar het woord wordt gesproken. En het woord zal vanmorgen gesproken worden door broeder Arno Smedema. Dankjewel dat je vanmorgen in ons midden bent om dat woord met elkaar te openen. Zullen we zingen lied 41 van het NBC.
Thank you.
Psalm 36. Psalm 56 spreekt die mooie woorden in vers 9 bijvoorbeeld, maar ik begin in vers 11. In God zal ik het woord prijzen, in de ere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij doen? En dan in vers 9, gij hebt mijn omzwervingen geteld, leg mijn tranen in uw fles, zij zijn niet in uw register. Een psalm die natuurlijk in de hoogste instantie over onze Heer Jezus Christus gaat. Die door lijden heen de overwinning heeft behaald. Die door zijn tranen heeft, onze tranen heeft gewist. Maar ik sprak een paar weken terug een vrouw die werkt in de geestelijke gezondheidszorg. En die vertelde mij hoeveel verdriet er op het moment is en hoeveel zorgen er zijn. En die vertelde mij dat ze het werk gewoon absoluut niet aankonden. Er moesten mensen in de zorg geplaatst worden, maar dat was onmogelijk om dat te doen. En dan, ja, dan treft mij zo'n vers als er staat, gij hebt mijn omzwerving geteld, leg mijn tranen in een fles. En dat geldt ook dan voor een gelovige natuurlijk. Ook gelovigen kunnen verdriet en lijden in dit leven meemaken. Maar wat is dan een heerlijke boodschap? Dat dat lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik dacht er gisteravond zo nog over na. Als we straks bij de Heer zijn en achterom mogen kijken. Als onze tranen dan gewist zijn. En onze vreugde dan maar eerlijk beperkte vreugde bleek te zijn. En onze grote aankopen die onze leven zo kunnen beheersen. Ja, wat is het dan nog waard? Maar wat is het dan heerlijk dat we nu al daar mogen uitzien. Dat we straks bij Hem zullen zijn. En dat Hij nu, wat Hij nu reeds ook al doet, alle tranen van de ogen af zal wissen. En dat Hij ons door dit leven heen leidt. Dat Hij een schuilplaats voor ons geworden is, zoals lied 55 van het NBC ook zegt. Rots der eeuwen, wie dan Hij, is een schuilplaats nu in deze tijd voor mij. En als we zo om ons zo vooruit mogen kijken, over het lijden heen mogen zien, en dat maakt ons geen dromers, maar dat maakt ons juist standvastig in deze wereld. En als we mogen weten dat die heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt, niet zal opwegen tegen de zeer lichte verdrukking die wij nu moeten ondergaan. En daarom is ons gebed ook naar hen die het moeilijk hebben en die zorg hebben, dat ze hun oog zullen richten op die rots der eeuw, dat ze de schuilplaats bij hem mogen zoeken. Zullen we met elkaar zingen, lied 55 van het NBC. Zullen we voor alle dingen eerst de Heer danken. Ja, hemelse Vader, hartelijk dank dat wij aan het begin van deze samenkomst bij u mogen komen, Heer. Dat we liederen mogen zingen, waar we nu mogen loven en prijzen, Heer. En u mogen danken dat u onze rots bent geworden, Heer. En dat we een schuilplaats hebben bij u. Heer, en wij bidden ook dan heel in bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben. Die tranen hebben, die verdriet hebben. Heer, dat u naar hen omziet, Heer. Dat ze dat mogen weten. Dat u een schuilplaats bent voor hen, Heer. En dat ze zich veilig bij u mogen wonen, Heer. Dat ze al hun zorgen en hun bekommernissen op u zullen werpen, Heer. En dan belooft u dat u ze eruit zult helpen, Heer. Maar Heer, u vraagt ook van ons als broeders en zusters dat we in liefde en genade om elkaar één mogen staan. En om mogen zien naar hen die het moeilijk hebben, Heer. En juist uit mogen spreken, Heer, die tekenen die wij vanmorgen ook met elkaar hebben. Dat er nieuw leven is voor een ieder die gelooft, Heer, maar dat u er ook bij bent. In dit leven, Heer, dat u ons met ons meegaat, met dat nieuwe leven. En dat u voor ons bidt, pleit en zorgt, Heer. Heer, daar danken we voor dat wij zo'n geweldige ogenpriester hebben. En dat we mogen uitzien, Heer, naar die komst, dat we u tegemoet zullen gaan, Heer. Dat we bij u zullen zijn, Heer. En als we dan achterom mogen kijken, dat we dan zullen zeggen, we zijn allemaal zo klein. En dat het dan niet opweegt tegen de heerlijkheid die u aan ons geopenbaard zult hebben. Heer, we danken u dat we vanmorgen dat rijke woord weer mogen openen. Dat we daardoor vertroost, vermoedigd, opgebouwd mogen worden als leden van uw lichaam, Heer. Dat we ja, opgebouwd en dat we ons uit mogen strekken naar onze Heer Jezus Christus, Heer. Dat hij meer wordt en wij minder, Heer. Geef onze broeder aan de smeden maar de woorden die daartoe nodig zijn, Heer. Dat we u de lof, de eer en de aanbidding zullen geven in onze levens, Heer. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar door genade alleen. Amen. Die 324 tijdens dat niet kunnen de kleine kinderen naar de crèche. En zoals u ziet hebben wij vanmorgen brood en beker. En Jezus, de opgestane Heer, hij is het brood des levens. Uit de hemel neergedaald, schenkt hij krachten, geeft hij vreugde. Waar geen andere vreugde erbij al. 324 Johannes de Heer, we doen alle coupletten.
Yes.
wil nog één lied zingen voordat we het woord gaan openen. En dat lied, dat spreekt dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat is lied 47 van opwekking. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En na dat lied geeft broeder Abbe Smeenema het woord. En dat we onze harten weer mogen drenken met dat rijke woord van onze Heer en Heiland. Lied 47 van opwekking doen we 2 keer.
Bijbelverhaal voor peuters.
En ik zie hier aan de binnenkant staan, zie Johanna, ze huilt. Ik lees met u even het begin Samuel, voor het ergens binnenkomen. U kent natuurlijk de geschiedenis van Elkana en Hanna en Penina. En uiteindelijk komt het zover dat Hanna veel moet huilen en dat Elkana zegt, ik ben toch veel beter dan zoveel zonen. Maar Hanna die verlangde naar een zoon, naar een kind. Haar ziel was bitterlijk bedroefd in 1 Samuel 1 vers 10 en ze bidt tot de Heer en ze weende zeer. Ze geeft hem een belofte, maar ze bleef hem bidden. En de priester Eli was daar en Hanna sprak in haar hart, dat is 1 Samuel 1 vers 13. Hanna sprak in haar hart, alleenlijk roerde zich haar lippen, maar haar stem werd niet gehoord. En daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tot haar, hoe lang zult gij u dronken aanstellen? Doe uw wijn van u. Doch Hanna antwoordde en zeide, nee mijn heer. Ik ben een vrouw bezwaard van geest. Ik heb nog wijn en nog sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ach toch uw dienstknecht niet voor een dochter Belials, want ik heb nu tot u gesproken uit de veelheid van mijn gedachten en van mijn verdriet. Toen antwoordde Eli en zeide, ga heen in vrede en de God Israël zal u beden geven die gij van hem gebeden hebt. En zo zeiden zij, laat uw dienstknecht genade vinden in uw ogen. En zo ging de vrouw haars weegs. En daarna zien we de geboorte van Samuel. En daarna wordt het de geschiedenis dat Elkana akkoord gaat met dat Hanna hem brengt naar Silo, dat jongsken zeer jong, in vers 24. En zo wordt Samuel bij Eli gebracht. En daarna vinden wij het 2e hoofdstuk. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde, op in de Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden. Want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere. Er is niemand dan gij en er is geen rotsteen gelijk onze God. Wow, dat is een mooi begin. Ik ben maar gewoon mezelf. Ik vind het echt fantastisch. Ik doe even deze af. Ik heb u allemaal gezien dan. Dit is echt mooi. Want hier hebben we het verdriet. We hebben gesproken over het verdriet. Arie, ik zie je pak zie ik in ieder geval in het gezicht. Hij begon meteen over het verdriet in deze wereld. En de rotssteen waarin wij ons mogen, in mogen rusten. Waar we ons verdriet mogen brengen. En waar wij in die schuilplaats des allerhoogten mogen vernachten. Oh, allemaal citaten. Goedemorgen, jongeman. Dat is toch een blijde boodschap? Dat is een blijde boodschap. Dat het verdriet van deze wereld, de pijn en de dood en de duisternis. Weet je dat nog? De duisternis daar buiten, want hier is het lekker warm en licht. De duisternis daar buiten, dat er in één keer het licht zal opgaan. En dan mag u het zien in zoveel verschillende facetten in de schrift beschreven, in de schepping neergelegd, hoe het licht zal opgaan. Zag u de groene velden waar hij overheen wandelde? Daar in Galilea. En dan begon hij het evangelie te prediken. Hij deed tekenen en wonderen en richtte mensen op. En hij gaf ze eten. En het was alleen nog maar een teken over hoe zijn voeten daarna zouden wandelen. Door zijn apostelen en de profeten om de blijde boodschap, de opstanding van onze Heer Jezus Christus, te brengen over de hele wereld. En dat was het einde, dat was de vervulling. Want het einde der wet was Christus. Onze Heer Jezus Christus is vervuld alles watgene wat in de wet en de profeten en de psalmen geschreven is. En daar mag ik nu halleluja van zeggen, want hier wordt gezegd dat al in het Oude Testament er een geschiedenis staat over het verdriet van een vrouw. Het verdriet van de schepping. Het verdriet van een vrouw om geen nieuw leven te kunnen voortbrengen. Maar wanneer zij haar hart uitstort en het zoekt bij de Heer, heeft de Heer een belofte die hij ook vervult in het volgende jaar. En zo vervult zij haar belofte door de eerstgeborene het beste wat ze heeft terug te geven aan de Heer. En hier komt een grote Samuel, de laatste rechter, voordat de koningen gaan komen. Deze laatste rechter, het geroepen om iemand anders te roepen. Zondagschool, hè? Oh, ik ben druk aan het lezen, het is nog. David! Daartoe was Samuel gesteld, om David te roepen. David, de hoeveelste zoon van zijn vader was hij? Er kwamen 7 voorbij, zondagsschool. Maar die zondagsschool bedoel ik altijd met te zeggen, back to basic, naar het begin toe. Het is een eenvoudige waarheid, die is uitgegaan over deze wereld. En wanneer wij spreken over licht dat komt uit de duisternis, dan viert iedereen weer straks over een paar weekjes Kerst. En wat zat er ook weer in dat woord kerst? Ga ik toch proberen jouw dag een beetje mooi te maken. Christ. Christ our Savior. Toch? Christus, zoals anderen zeggen. Christus onze heiland. Die wordt in de kerst, in hetzelfde verhaal wat hier van Hanna gezegd is. Daar wordt hij geboren. Daar wordt het eerste licht komt tevoorschijn. En daar is dezelfde lofzang, maar dan van Maria. Je weet wel, uit die koningslijn. Samen met Jozef, daar in de stal. En dan midden in de winternacht. Wat gebeurde daar? Ging de hemel open. Dat is toch de blijde boodschap, een eenvoudige boodschap. Maar waar bent u nu allemaal geweest? U bent in Richteren geweest, u bent in Koningen geweest. En nu gaan we naar de Johannes. Dan moet ik toch iets lezen. En het liefst uit het Nieuwe Testament. En daar komen we in Johannes. Eens even kijken in Johannes hoofdstuk 5. Het einde van het verhaal. We komen uiteindelijk in vers 39 terecht. Maar we moeten even daarvoor, ligt er natuurlijk al een heel stuk. Johannes is natuurlijk een één groot verhaal, waar elke keer de dingen herhaald worden. En waar hij het heeft over de getuigenissen, over de vader en de zoon. Er zijn heel veel dingen, daar staat hier ook boven, hè, boven vers 16. Maar er zijn even wat dingetjes die ik van tevoren dan even toch wil zeggen. Is namelijk dat, wij hebben dat in een telefoongesprek even met elkaar besproken. Lucas, weet je dat nog? Niet? Ja, toch wel, ja. Goed geheugen zegt niks over groot geloof, maar wel over dat je een beetje oplet. Dat was eigenlijk een beetje de aanleiding. Ik denk, ik heb het er met Lucas over, ik denk dat het wel een mooie gelegenheid om even deze tekst te bespreken. Toen zei ik tegen hem, of in het algemeen tegen mezelf eigenlijk, tegen wie zegt de Heer dat eigenlijk? In hoofdstuk 5 vers 39. Onderzoek de schriften, want die zijn het van mij, die van mij getuigen. En het opvallende is dat wij daar vaak heel erg een eind terug moeten om erachter te komen tegen wie die dat zegt. En dat zegt hij in vers 16. Oh, pen en papier zelfs bij de hand. Dat is echt, daar word ik blij van. Oké, krijgen we dus 5 vers 16. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden. En nu denk je, zou je denken, de Joden, dat is het volk Israël, het volk wat daar woont in Judea. En die zoeken hem allemaal te doden. Maar er wordt verschil gemaakt tussen deze Joden en de scharen. Daarvoor wordt namelijk gezegd, had de Heer Jezus weer eens iemand gezond gemaakt in hoofdstuk 5 vers 13. En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was, want Jezus was ontweken als er een grote schare in die plaats was. Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen alle mensen die daar wonen in het land en de Joden. En wanneer we dan verder gaan lezen, dan komen we er eigenlijk achter dat Johannes eigenlijk het begrip Joden gebruikt voor de schriftgeleerden en fariseeërs. Om daar een onderscheid in te maken. En dus spreekt hij eigenlijk de schriftgeleerden en fariseeërs aan, in plaats van de gewone mensen, weet je, die hem hoorden toen de Heer Jezus daar kwam spreken. Weet je dat nog? Bijvoorbeeld zat hij in een schip. En alle mensen kwamen bij hem op het strand, net als hier op Urk, zeg maar. Maar het was mooi weer, het was niet zo koud. En dan vertelde hij de mensen. Maar hij vertelde niet zoals de schriftgeleerden en fariseeërs. Nee, hij vertelde als machthebbende, maar hij vertelde wel uit de schriften. Maar had hij geen schrift bij nodig. Gewoon een beetje oefening. Dat baart kunst. Dus hij spreekt hier tegen de schriftgeleerde fariseeën. En logischerwijze natuurlijk, want de mensen die daar hem zoal hoorden in heel het land, en andere landen waar hij misschien geweest is, want hij had toch wel wat tijd, die konden niet lezen en schrijven. Niemand protesteert, dan kunnen we verder. Die konden niet lezen en schrijven. Dus wanneer de Heer dan tegen hen zou zeggen, onderzoek de schriften, want die zijn het van mij, die van mij getuigen. Ja, dan konden ze dat natuurlijk niet. Ze konden wel een boekje pakken, maar ze konden niet lezen en schrijven. Dus daarom zegt hij specifiek tegen de mensen die wel konden lezen en schrijven, die opgeleid waren, die leidslieden van het volk waren, dus de leiders van het volk, die wel onderwezen waren in de schriften, zei hij tegen hen, onderzoek nou de schriften, want die zijn die van mij getuigen. En dat is het verhaal wat hij verder haalt, want dan verwijst hij ook naar Mozes toe. In vers 46, want indien gij Mozes gelooft, zo zoudt gij mij geloven. En dat is de hele lijn die in dit Bijbelboek gevolgd wordt, is de Heer komt, hij getuigt van zichzelf, of van zichzelf, hij getuigt van waartoe hij geroepen is. En dan zegt hij, doet hij wat uitspraken en meteen in het begin, de Joden, schriftgeleerde fariseeën, zoeken hem daarom te doden. Omdat hij het volk zou verleiden, zo gezegd. En de eerste uitspraak voor degene die interesse in hebben. In hoofdstuk 2 vers 13 is het Pascha der Joden. Heb u het weer, hè? Was het niet gezegd dat het Pascha is, maar dat de Joden het Pascha hielden. Dat hij naar Jeruzalem gaat. Maar er wordt gesproken over de tempelreiniging. En dat is een van de dingen, basis, waarvan hij valselijk beschuldigd op veroordeeld werd. Aan het einde van Johannes. Voor de oplettende lezer. Voor degene die de schriften onderzoekt. Ook in dit kleine stukje getuigt de schrift van de Heer Jezus. Daarom zouden wij die schrift onderzoeken. Dan zouden wij zien dat wij daarin de Heer Jezus zouden zien. En wat hebben we daar nog meer in? Met een ander woord. Het eeuwige leven. Want gij meent toch in de schriften het eeuwige leven te hebben? Nou, die zijn er die van mij getuigen. Maar zij wilden tot hem niet komen. Terwijl hij zegt, ik ben toch, en dan vraagt hij ook aan de mensen, wie ben ik? En dan zou hij uit zichzelf ook zeggen, dit is de profeet als Mozes. Zoals in Deuteronomium aangekondigd, zou de profeet als Mozes gaan komen. En die zou de wet vervullen. En die wet zou nooit een andere wet zijn. Dat heb ik vaak niet zo goed begrepen, zeg ik dan alweer. Maar wij die de schriften onderzoeken, worden steeds wijzer in de loop der jaren en zien dat het geen nieuw gebod is, maar dat het een oud gebod is. Het is namelijk altijd hetzelfde gebod geweest. Als nu de vraag komt, want we hebben straks ook nog over het brood, ja, ik niet, maar iemand anders misschien, dan zegt hij in het hoofdstuk 6, zijn we daar al, dan vragen ze aan hem in vers 28, 6 vers 28, gaat niet snel. We zitten nog maar in een tweede versnelling hoor. Ik heb er 5 in de auto en Max moet nog komen. Dus we gaan. Zij zeiden tot hem, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? En dat is de vraag, hè? Toch? Wat zullen wij doen opdat wij God mogen dienen, opdat de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. En dat was niet zoveel werk. Wij zouden geloven in die gezonden werd door de Vader, die God gezonden heeft. Dat is het grote werk Gods. En wanneer we dan mogen prediken en vrijheid mogen spreken, en straks in de lente komt het Pinksterfeest weer. We zitten wel verder, geloof ik, in het jaar. Dan komt het Pinksterfeest weer. Mag ik vrijheid spreken, zegt Petrus. En wat spreken zij dan wanneer zij vol zoete wijn zijn? Het lijkt Hanna wel, die daar bij Eli komt. Vol zoete wijn zijn. Spreken zij over de grote werken Gods. Jij zoekt even naar Handelingen 2 of jij schrijft het even op. Daar staat het, de grote werken Gods. Daar getuigden zij van. In al die talen, het grote wonder wat nooit zou kunnen gebeuren, zou in alle talen gesproken worden tot heel het volk, tot al de scharen. Dat de Joden, hardop zeggen, hem verworpen hadden. En dat hij daarna uit zou gaan naar de scharen, met innerlijke ontferming, zeggen we dan. Innerlijke ontferming bracht hij hun dit licht, dit nieuwe leven. En de schriften gaf hij hun, dat ze daarin gevoed zouden worden, daarin zouden drinken. Oh ja, oude Nederlandse woorden, zouden laven. Laven, dat wil zeggen laven op de weg die wij nog zouden gaan, om uiteindelijk daar die gouden poort en wat er allemaal in de toekomst ligt en waar er over gesproken is, zouden ingaan. Ik wil je met name dat even voorhouden, omdat er is het werk wat de Heer begonnen is. Hij laat niet varen het werk zijn der handen. Mensen die vroeger in de kerk gezeten hebben. Ik wel dan, zeg maar. Altijd bijgebleven. Mooie uitspraak uit de uitschrift. Hij zal zijn gemeente bouwen. Er komt echt niemand wat tussen. En dan mag jij een steentje aan bijdragen. Mooi, hè, Nederlands. Nou ja, dus eerst lezen en schrijven. Dan kom je tot de schriften, die getuigen van hem. En dan ben je weer blij. Het cirkel is weer rond. Dan mag je een steentje aan bijdragen. Maar stel dat je zegt, ik hou het lekker in mijn zak. De bijdrage. Maakt voor de Heer niet uit. Jij hebt de keuze, jij mag aan deelnemen. Er zijn genoeg anderen die plek in kunnen. De gemeente wordt vol. De tempel wordt gebouwd. Het lichaam volgroeit. Nou, jij mag kiezen om ook bij de Heer Jezus te horen. En ook voor hem te kiezen en daaraan mee te werken. Dus dat komt sowieso wel goed. Want anders zouden wij met verdriet in de ogen om ons heen kijken. Niet alleen hier, maar buiten. En dan zouden we zeggen, ja, we zijn allemaal heel erg godsdienstig. Hè? Zoals Paulus zei in Athene. Ik zie dat gij alles zeer godsdienstig zijt, maar er waren wel allemaal verschillende altaren, allemaal verschillende godshuizen. Ik maak even een grapje tussendoor. Hè? Allemaal verschillende. En het kenmerk van die ene tempel en van dat ene lichaam, van die ene kerk zogezegd, van die ene heer, want kerk is het andere woord voor heer, hè? Kyrios, Grieks, heer. Ben je wat geleerd? Die ene kerk, dat ene lichaam van Christus, het zou één zijn. Eén geloof, één doop, één God en Vader, die is daar boven ons allen. Het is maar één geest waarin wij gedrenkt zijn. Toch, wij zijn toch één. En wanneer de Heer dat in zijn woorden zegt hier in Johannes, wanneer hij het grote werk Gods gehad heeft, dan bladen wij terug door. Even kijken. Ah, de goede herder. Ergens links onderaan de bladzijde. Hier links onderaan de bladzijde. Nee, Johannes 13 zit ik. Duurt even. Pitstop. 13, vers 31. Zoals ik al zei, het oude gebod en het nieuwe gebod, zegt de Heer. Als hij uitgegaan is. Oh, ik stop meteen even. Ja. Ik heb de tijd. Laatst zag ik hier, kijk, op Sinterklaasavond. Of Sinterklaasmiddag. Was het op zondag, Sinterklaas? Ja. Was het op zondagmiddag? Zondagmiddag. Maar er was hier een spreker, die deed 1 uur en 48 minuten. Dus ik ga je ook blij maken vanmorgen. Nee, maar je hebt zoveel. We begonnen met onderzoek de schrift. Die zijn die van mij getuigen. Nu heb je hier een gedeelte voor je. En als je het dan mag zien, want daar gingen we over. Iemand liep hier met een tas binnen. Stond op het Rijksmuseum. Wie was dat? Ja, niemand durft hier altijd de hand op. Ja, toch wel. Ja, zie. Kijk, dat is een enthousiaste zuster. Steek meteen de hand op. Die had een tas bij zich van het Rijksmuseum. En ik was hier afgelopen donderdag. Toen mocht ik wijzen naar de nachtwacht, Rembrandt. Vind ik leuk, misschien dat hij thuis wat te doen heeft. En daar zie je in het midden van de schilderij verlicht een meisje. En als je dat niet weet, dat verhaal nooit verteld is van Anna en Elkana, kan je nooit geweten dat het meisje dat mooi, zo mooi uitverlicht is, dat het Saskia is, de vrouw van Rembrandt. Heeft hij er eigenlijk ingesmokkeld, zeg maar, om haar zo mooi eraf te beelden. Oh ja. Maar nu gingen we terug naar het schrift. Reine, hier in het schrift had je nooit geweten dat nu de Heer, als hij vers 31, de Heer zegt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt, dat het precies is op het moment dat Juda uitgaat. This is the moment. Altijd zijn ze met z'n 12 geweest. De Heer zegt, er zal er één verraden. En als die ene verrader weg zal gaan, dan zijn ze samen één. En dan zegt de Heer, ja, die uitgegaan is, ik word verheerlijk. Het zijn bijzondere momenten. En opvallende momenten. Want deze Juda, uit Genesis, het is onderzoek in de schriften, hè? Uit Genesis, een beeld van de Joden, want hij gaat naar de Joden toe. Zodat zij hem konden vangen op zijn woorden en uiteindelijk te gerechten zou kunnen brengen. Dat deze uitgegaan is, dat daar bijvoorbeeld bij staat, om maar even wat te noemen, vers 30. Hij nam dat stukje brood. Moet je straks niet aan denken natuurlijk. Ging terstond uit en het was nacht. Een schrijver, hè, die Johannes. Dat is het einde. Hij gaat uit de nacht. En iedereen denkt dat hij iets goeds gaat doen, dat hij werk in Gods gaat doen. Ja, arme mensen gaat helpen. Nou, ondertussen is het gewoon een verraad. En het was nacht. Heel opvallend, ik geef u dat toch maar even mee, mocht u bepaalde dingen niet zien, of nog niet zien. De Heer zit hier aan tafel met 12 man, dat is niet zo heel veel, zeg maar. Dan zegt hij, met degene wie ik dit stukje brood geef, of waar ik in doop, die zal mij verraden. Dus hij doet dat. En toch vragen ze aan hem, wie zal u verraden? Johannes vraagt het hem, Petrus zegt, Johannes, vraag jij hem dan? Ja, en dan zegt de Heer, alsjeblieft, Judas, ga maar doen wat jij moet doen. Dan gaat hij eruit, iedereen denkt, oh, die gaat de oude mensen geld geven. Hun ogen waren daarvoor gesloten. Hè? Zagen het echt niet. Zagen het gewoon niet. Het gebeurde voor hun ogen. Ze vroegen daarna. De Heer had het voorspeld. Toch zagen ze het niet. Hun ogen werden gehouden, zo gezegd. Die zouden opengaan. Zouden jullie dus toch nog steeds tegenkomen in de nacht? Een paar nachtjes verder. Maar daarna zou de Heer verheerlijk worden. Daar zegt hij. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt, vers 31. En God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijk is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf. En hij zal hem terstond verheerlijken. Dat is Johannes. Moet je nou maar 6 keer verheerlijken. Maar dat gaan we niet op in. Kinderkens. En dan weet u meteen even uw plek. Toch, kinderkens? Ja. We hebben hier Joden gestudeerd. Ja. De schriften hebben waar we het eeuwige leven hebben. En dragen we allemaal met ons mee. Die grote boekrollen, bibliotheken. Wij kinderkens. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, gelijk ik de Joden gezegd heb. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Alzo zeg ik u lieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat gij ook elkander lief hebt. En hieraan zullen ze allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. En nu verwees ik u net terug naar Paulus die Athene binnenkomt en al die verschillende godsbeelden heeft. Een totale verdeeldheid is over wie nou eigenlijk aanbeden moet worden. En op welke wijze dat moet gebeuren en waar je nou eigenlijk bijhoudt. En wie nou eigenlijk de juiste leer heeft. Nou, dat getuigt in ieder geval niet dat zij mensen die zich zo opstellen in het leven, dat zij discipelen zijn van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zegt, je kunt iemand bekennen dat hij mijn discipelen is, wanneer hij lief heeft. Onder elkander. En dan kwamen we weer tot die eenvoudige waarheid. Waar we zo lekker moeilijk deden over Genesis en Anna en Elkana. En vergelijkingen trokken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Nu wordt toch de boodschap toch elke keer weer eenvoudig. Dan ben ik zo blij dat ik dat boekje daar neergezet heb. Zo eenvoudig. Ja, ik ben er geweest trouwens. Hè. Mooie, heel oud, al daarboven ook wel een beetje. Maar dan zitten ze nou allemaal. En ze horen gewoon hetzelfde verhaal. Echt exact hetzelfde verhaal. Over de liefde. Ik mocht hier het grote voorrecht, ik mocht het evangelie zoals wij het eenvoudig kennen, mocht ik vertellen. Dus ik begon in de Romeinen en zei, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een... Ja, jij kent het wel. Ja, 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 echt wel. Ja, dat. Kracht, hoor. Kracht, ja, ja. En dan ga ik hier en met wetversterking. Nee, maar toch, daar komt hij meteen bij op. U schaamt zich het evangelie niet, toch? Als u gevraagd wordt om getuigenis af te leggen, is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Gaan we niet allemaal andere dingen zingen citeren, maar dan komen we uiteindelijk in Korinthe. En wat wordt er van het evangelie gezegd? Hij zei, dwaas. Dwaas woord des kruises. Wie gelooft daar nooit? Maar dit dwaze evangelie, wat wordt daarin geopenbaard? De kracht Gods wordt daarin geopenbaard, maar daarvan wordt ook gezegd dat de dwaasheid van het evangelie ons wijst op dat God zwakte sterker is dan de mensen. En dat Gods dwaasheid wijzer is dan de mensen. Dat wij de schriften weer zouden ontzoeken en onszelf zouden afvragen, is jouw God een dwaas? Ja, je pech dat je vooraan gaat zitten. Hij is al lang blij dat ik hem niet meer aan kan. Is jouw God zwak? Nee, zou je ook niet zeggen. Nee. Natuurlijk niet. In vergelijking met de mensen is de zwakheid van God, want waar hebben we het nu eigenlijk over? Liefde. Jij denkt ook. Ik bedoel tegen mij over liefde te spreken. Nee, maar als je zwak voor iemand hebt, dan ken je wel, hè? Of als je dwaas verliefd bent, ken je dat misschien? Dat dwaze, het zwakke van God, de liefde die hij heeft voor de mensen, daarin is hij sterker geweest en is hij wijzer geweest. Want juist door zijn liefde, door zijn zoon te zenden, door het dwaze woord des kruises, heeft hij juist die weg geopend die daar in Genesis afgesloten werd met een vurig zwaard, opdat hij die weer zou openen. Ook al moest het door de lijden heen, ook al moest het door de dood heen, hij zou dat doorbreken. Hij zou dat openen. Hij zou die weg weer open laten gaan. Opdat wij zouden zingen zoveel duizenden jaren later. Anderhalf. Ik zie een poort. Maar ik was niet geroepen om te zingen. Hè. Wijd open staan. Daar staat die poort nu open. Opdat hij door zijn liefde, door zijn zwakheid, door de dwaasheid van de prediking ons nu zou geven dit nieuwe leven. We kunnen zo naar binnen toe lopen. En wanneer we nu nog pijn hebben in deze wereld. Wanneer er nu nog verdriet is en die tranen waarover gesproken heb. Hebben we in ieder geval een vertroosting waar we naar uit kunnen zien. Hoe zal dat niet meteen u helpen? Het is iets waar u uit kunt zien. Waar u troost in kunt vinden. Dat zijn de woorden die tot ons komen. Maar die zijn voor iedereen. Voor heel de schare. Geen enkel muur die daar nog tussen zit. Geen enkel afscheidsel is er. Heeft die allemaal afgebroken. Tussen Jood en Heiden. En welke muur er ook maar mogen zijn. Omdat wij door zijn liefde ook liefde zouden ervaren. Er geen scheiding gemaakt zou worden. Want wij hebben zoveel kennis. We weten zoveel. Het staat er ook allemaal niet. We hebben wel kennis, zegt hij dan. En we spreken ook wel wijsheid. Dat zegt hij, ja. Maar die spreken wij onder de volwassenen. Oh, u was... Ja, nu zijn we rondjes aan het draaien daar in de woestijn, hè. Ik bedoel, nu gaat het snel, hè. Nu zitten we in 1 Korinthe 1 vers 2. Hoofdstuk 2 vers 5. Onze geloof zou niet zijn in die wijsheid van mensen... 1 Korinthe, hoofdstuk 2, vers 5. Maar in de kracht Gods. En dan heb je weer de kracht Gods. In het evangelie, broeder. Daarin ligt het. Maar wij spreken wel wijsheid. Dan onder de volwassenen. Onder de volmaakten. Een wijsheid niet van deze wereld. Nog de overste van deze wereld. Die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid van God. Bestaande in verborgenheid. Een mysterie. Een geheim. Dat is niet van alle mensen. Waarom zouden we die verborgenheden en dat mysterie en die dingen aan op de straat gooien, zodat mensen er een beetje overheen kunnen lopen? We hebben toch goed gehad het evangelie. En als de evangelie gehoord hebben, ze komen binnen, we hebben genoeg te vertellen aan de keukentafel. Brood genoeg, wijsheid genoeg, eindeloze verhalen uit de schriften, die toevallig dan van hem getuigen, omdat wij het eeuwige leven zouden hebben. Met elkaar zouden delen. Maar het evangelie hebben wij gekregen om de straten uit te laten gaan. Maar wij zouden de wijsheid bewaren voor degenen die binnen zijn. Die opgroeien. Gebouwd worden als een tempel. Of opgroeien in het lichaam van Christus. Die wijsheid bewaren wij daarvoor. Wat wij wel hebben voor de wereld. Is natuurlijk wanneer hij verder komt in 1 Korinthe. Dan zegt hij in hoofdstuk 6. Even kijken, is dat hoofdstuk 6? Hoofdstuk 8 is het al. Heel lang verder. Dan denken wij dat wij iets weten, zeg maar, dan gaat het even over of er anders. Maar dan zeggen wij, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. We hebben kennis. We gaan studeren. De gnosis wordt hier genoemd. Niet de logos, de gnosis. Kun je de Heer door leren kennen. Die kennis der schriften. Oh, wat weten we veel. En wat waarschuwend zegt de apostel tegen ons. Die kennis maakt opgeblazen. Jij weet het zo goed. Onderscheid te maken. Er zit het woord scheiding in, hè? Jij hoort er wel bij. Oh nee, dit hoort er wel bij en dat hoort er niet bij. Dit hoort daar, dat hoort daar. En jij weet het dan zo goed en op die manier ontstaat de scheiding. En je hebt die kennis wel. Tuurlijk heb je die kennis wel. Maar de liefde die sticht, oud-Nederlands woord voor, bouwen. Ook in Nederlands, hè? Dan kun je ook een stichting oprichten. Alleen nog wat, hè? Ja, gekregen en doorgegeven. De sticht, liefde te sticht. Toch van alle dingen die er is, de Heer Jezus gepredikt heeft, is toch het eerste wat wij horen is de liefde. Welke wijze ik het ook zou zeggen, die vier letters achter elkaar zou zeggen, ik zou tegen u zeggen, zuster, alzo. Lief. Dat is mooi, hè? Toch? En u kunt het zelf zo invullen, hoop ik. Op de zondagschool geleerd. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als een mantra. Omdat de ieder die in hem geloven niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. En waar heeft hij het eeuwige leven gevonden? In de schriften, want die waren die van hem getuigen. Maar het is niet alleen de schriften die hier opgeschreven werden. Want deze schriften zijn pas veel later geschreven. Daar in het begin klonk alleen een woord. Een stem. Een klank. En die zei, licht. Was licht. Er is alleen iemand te zijn om het te horen. En er hoeft er niks geschreven te worden. Het is de geest. Het is de geest die in u stroomt. Elke hartslag opnieuw. Door jouw longen. Die weer uitkomt en als het even goed is, straks aan het slot. Het slotlied weer zingt. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Door die geest heeft hij gesproken. Sprak hij uit de hemel. Sprak hij ze aan. Hoorde Samuel. Samuel. En dat werd later vastgelegd. Al die wijsheden, die hebben wij gekregen. Al die veelkleurigheid waarin wij dit allemaal in mogen kleuren. Wordt ons uiteindelijk weer teruggeleid. Altijd omhoog. Terug naar het fundament. Omhoog. Naar onze Heer Jezus Christus. Terug naar het fundament waarop de gemeente gebouwd is. Korinthe. Er is geen ander fundament dat gelegd kan worden door de apostelen en profeten. Jezus Christus. Heer. Hebben wij dan geen andere boodschap? We hebben geen andere boodschap. Als er toch een prachtig loflied gezongen moet worden, dan is het. Ook al had ik de talen der mensen en der engelen. Hoofdstuk 13, vers 1. En de liefde niet had. Ik was klinkend metaal. Ik was een luidende schel. Al waaruit dat ik de gave der profetie had, wist al deze verborgenheden, die mysteries. En ik had al die wetenschap. Al waren dat ik zoveel geloof had, dat ik bergen kon verzetten en de liefde niet had. Ah, dankjewel broers, Heer. Al waren dat ik al mijn goederen, daar zie je Judas, goed aan het werk, tot onderhoud der armen uitdeelde. Al waren dat ik mijn lichaam overgaf opdat het verbrand zou worden. En ik had de liefde niet. Zo zou het geen nuttigheid zijn. Het zou niet stichten. De liefde is langmoedig, goede tieren, niet afgunstig. Die liefde handelt niet lichtvaardiglijk, ze is niet opgeblazen, handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, ze verblijdt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. En dan sluit hij af. Nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Weet u nog het gebod wat de Heer ons gaf? Ik geef u een nieuw gebod, dat gij liefde hebt onder elkander. Nou, als stel dat wij, we gaan een beetje inleven, zeg maar. Stel dat wij wel de schriften hadden gehad, die van hem getuigen. En we gingen daarin zoeken. Dan kwamen we tot dezelfde conclusie. Dat is geen nieuw gebod, dat is een oud gebod. Toch? Stond toch in Leviticus. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ja, toch? En dat was gelijk aan dat eerste gebod. Gij zult de Heere God lief hebben. Dus er is vanaf het begin naar het eind, van de woorden van Mozes naar de woorden van de Heer Jezus, helemaal niks veranderd. Het is alleen dat wij misschien nu onze ogen niet meer gehouden zijn. En dat onze oren nu geopend zijn. Opdat wij begrijpen nu wat daar eigenlijk gezegd wordt. Dat wij van kinds af aan vaak gehoord hebben, luisteren. Toch? Je moest luisteren. En dat je opgroeit en nu tot de conclusie komt en nu geleerd hebt, ik wil luisteren. Ik moet niet luisteren en ik wil luisteren. En wat ik gehoord heb al die tijd hiervoor ook, ik heb gewoon slecht geluisterd. Ik getuig, hè? Ik getuig, het is een waarachtige getuigenis. Ik heb gewoon slecht geluisterd. Ze zeiden het wel goed hoor. Ja, ik kan wel kritiek hebben. Ja, dat wordt niet helemaal goed gezegd. Arno luisterde niet goed. Hij had beter moeten luisteren. En hij wil nu ook luisteren. In plaats van dat hij moet luisteren. En toen heeft hij begrepen dat er gezegd wordt, gij zult de Heere God u lief hebben. Dat het helemaal niet is van, gij zult. Het is een vanzelfsprekendheid. Ik zal de Heere gewoon lief hebben. En ik heb hem ook lief. En dat stond daar ook al. Alleen ik luisterde niet goed. Ik wil luisteren. En dan maak je mijn vader blij. Hè? Als je luistert. Ik heb het ja. Nou, wat papa blij. Als je luistert. Je luistert naar zijn woord. Nou, even weer herhalen wat afgelopen donderdag gezegd is. Ze keken allebei tegelijkertijd op. Jullie waren erbij, hè? Nee, maar Maria, Martha, toch? Dan komt de. Martha zegt de Heer. Zegt dat tegen Maria dat ze moet werken. Toch? Oh, denk al de werken gods. Zegt de Heer Jezus tegen haar. Maria heeft het goede uitgekozen. Ze zat aan de voeten van de heiland en luisterde. En zo begint het voor ons ook. We luisteren, willen luisteren. Niet omdat de Heer u dat oplegt. Maar omdat hij liefde hebt. Liefde hebt voor zijn woord. Liefde hebt voor zijn naam. Waarin dat alles geopenbaard is. Waar ik bij herhaling en bij herhaling. Want u ziet er reclames elke keer maar bij u voorbij gaan, toch? Ja, hè? Reclame, de commercials. Die doen niks als herhalen, omdat je het maar mag kopen. En hier heb je iets wat je niet hoeft te kopen, maar wat iedereen zo kan krijgen. En bij herhaling worden die mooie kerstcommercials over ons uitgestort. En wij gaan blijven herhalen dat wij in die ene naam alles gevonden hebben. Want de naam van onze Heer Jezus, zo kostbaar, die betekent toch. Dat is zondagschool, hè? Ik leerde ze de rijtjes. Je wilt aan de keukentafel. Ja, wordt geknikt. Jezus, zijn naam betekent de Heere redt. Al niet hetzelfde wat je van mij hoort. Nou, op donderdagavond vragen of zondagochtend. Het gaat over de Heer Jezus, daar getuigen de schriften van. En zijn naam betekent de Heere redt. Jou. Mij. En ik hoef alleen maar te grijpen. Of de zoon van zijn kleed aan te raken. Mijn hand uit te steken als ik in de golven verdwaal. Te luisteren naar hem wanneer hij sprak op de vel. Hij heeft het allemaal werkelijk volbracht. Er is niks mis mee. Alles is volbracht. Horen we dat ooit een keer iemand zeggen? Het werk is gedaan. En de werken Gods die wij mogen werken, is dat we geloven in hem die God gezonden heeft. Dus alles wat overblijft. Oh ja, gaan we ons vervelen? Oh nee. Er zijn zoveel mooie werken nog te doen. Goede werken te doen. God heeft die allemaal al lang voorbereid. Jij mag daarin wandelen. Het is jouw keus. Ga je mee? Ga je meewerken? Of wil je niet? Wil je niet? We spreken elkaar later wel. Maar nu is het de gelegenheid. Nu is het de tijd. Schreef ooit een of andere vroomsoper. En hij zong het uit in de evangelisatie. Nu is het de tijd. Nu is het de tijd om te geloven in die ene naam waardoor wij moeten zalig worden. Die daar in de Filippenzenbrief zo mooi naar voren gebracht wordt in die Christushymne. Een van de eerste liederen die geschreven werd in het Nieuwe Testament over onze Heer Jezus Christus. Dat hij zich vernederd had, stalte van de dienstknecht werd aangenomen. De mens is gelijk geworden. Dat hij gestorven is, maar dat de Heer hem verheerlijkt heeft. En nu de naam gegeven heeft, boven alle naam. Omdat wij in die naam zouden zalig worden. Bij die naam zouden aanroepen. En die naam betekent de Heere. Zullen we daarvoor de Heere? Trouwe Vader, we zeggen u dank voor korte tijd en gelegenheid zo uw woord te mogen openen en vragen in alle eenvoudigheid, oprechtheid, om uw nabijheid. Wat wij vragen in die afhankelijkheid is altijd en nimmer alleen uit uw genade, uit uw barmhartigheid en uit uw liefde. We danken u dat u naar ons omgezien hebt en wij steken onze hand uit en vragen om uw vaderlijke hand om ons te leiden op de goede, rechte weg. En zo uw naam te mogen verheerlijken in al het eenvoudige werk wat u ons gegeven hebt. En wat wij vragen is altijd en nimmer alleen. In de naam van onze Heer en Heiland, van onze grote God en Zaligmaker, uw Zoon, onze Heer Jezus. Amen.
Mooie woorden deze morgen gesproken. Ik stel voor dat we, voordat we verder gaan met brood en beker, eerst met elkaar zingen lied 38 van het NBC. Mijn anker ligt vast in de haven van rust. Ik bevaar het woest, voest de zeeën niet meer. 38 van het NBC.
Thank you.
begon vanmorgen deze dienst met de woorden van Psalm 56. En dat zijn woorden, dat spreekt de Heer Jezus Christus. Want zoals u weet, de psalmen spreken over hem. Maar in het laatste vers, in de vers 14, dan zegt hij: "Waar gij hebt mijn ziel gered van de dood." En dat spreekt natuurlijk over de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Die door lijden heen gegaan is en de overwinning heeft behaald. En daar spreekt brood ook van. Brood is ook door lijden heen gegaan. Brood is door het vuur heen gegaan. En dat brood, dat mogen wij straks eten. Dat is gemeenschap met onze Heer Jezus Christus. Want hij zegt: "Ook niet mijn voeten, ook niet mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden." Hij spreekt eer dat hij verlangen heeft om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. En die levenden, daar bent u, daar ben ik. Als we tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen, dan mogen wij ons daar berekenen met die levenden die dat nieuwe leven, dat onvergankelijke leven hebben ontvangen. En ik was vroeger zelf in de kerk en dan kwamen er maar 3 of 4 of 5 gingen naar de avondmaal. En maar de Heer die nodigt u allemaal uit om aan brood en beker deel te nemen. De Heer die nodigt u allemaal uit om in hem te geloven, je vertrouwen te stellen op hem. Juist omdat hij die weg van Psalm 56 gegaan is, dat hij trouw was, dat hij in geloof en vertrouwen zijn weg is gegaan. En dat hij het verlangen had om te wandelen in het licht der levenden. Of zoals een andere psalm staat, om de naam van God groot te maken te midden van een grote gemeente. En het is maar een beeld, hè? Maar de Heer die sprak zelf de woorden uit bij het laatste avondmaal. Ik heb grotelijks begeerd om dit avondmaal met u te vieren. Daar is het een beeld van. Dat de Heer groot verlangen heeft om zijn leven, zijn gemeenschap met u te delen. Stel voor dat we eerst nog een lied zingen. Dat is lied 18 van Opwekking. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Elke dag, ja, elke dag wat ik leef. En hij nam het brood en als hij gedankt had, brak het en gaf het hun zeggende: "Dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis." Dat gebroken brood, dat mag uitgedeeld worden. En dat mogen we aan elkaar doorgeven, hè, die blijdschap van dat nieuwe leven. Mogen we aan elkaar doorgeven en dan mogen we elkaar in delen. En dan mogen we elkaar in Christus zien als broeders en zusters. Onze zonden zijn weggedaan aan de kruis van Golgotha. We hebben nieuw leven, onvergankelijk leven ontvangen. En zo ziet God ons ook in Christus, rein. En zo mogen we ook deelnemen aan zijn lichaam. Zo mogen we ook deelnemen aan brood en wijn. Zullen wij met elkaar zingen lied 156 van Opwekking? Ik wil zingen van mijn Heer. Veel reden om hem te loven en te prijzen. Omdat hij die weg voor ons gegaan is. Diezelfde weg die die wijn ook gegaan is. Van vertreding. En van vernedering. Het graf ingegaan. Die wijn is ook de kelder ingegaan. Maar het is er weer voorgekomen. En wat bleek het? Het bleek nieuw leven in te zijn. En zo is hij hier ook die weg gegaan. Net als die wijn van het graf en de opstanding. Nieuw leven. En in Lucas 22, vers 17 zegt de Heer dan ook: en als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder elkaar. En dat mogen wij doen. In de eerste plaats mogen wij aanvaarden dat hij die weg ook voor u en voor mij gegaan is. En dat we een nieuw leven hebben ontvangen alleen door zijn werk, door zijn daden, door zijn verdriet, door zijn tranen. Maar ook door zijn overwinning, door zijn opstanding, dat wij daardoor nieuw leven hebben ontvangen, dat mogen wij aanvaarden. Maar dan in de tweede plaats ook ja, dat uit mogen delen. En deelt dat onder uw lieden. Ik wil nog een lied zingen en dat is lied 1019, een mooi kort lied. Het is morgen in mijn hart, want ik ben met Christus opgestaan. Net als die wijn, ik ben door de dood ingegaan, maar ik ben met Christus opgestaan. En ik heb nieuw leven ontvangen. En daarom mogen we ook de wijn met elkaar delen. 1019. Ook de drinkbeker na het avondmaal staat er. De drinkbeker na het avondmaal. Nadat ze van de paaslam hadden gegeten. Nadat ze de bittere kruiden hadden gegeten. Mochten ze de wijn drinken. En nadat de Heer Jezus Christus dood en graf had overwonnen. Mocht dat het nieuwe leven tot stand brengen. En daarom staat er ook desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal zeggende. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Welk voor u gegeven wordt. Op het nieuwe leven. Gijs, Johan. U zij de glorie, opgestaan, Heer. Mededelingen. Volgende week zondag en spreekt weer om 10:00 broeder Hilbrand Enstra. 'S Middags om 5:30 is de Bijbelstudie van broeder Ab Klein Haneveld. Die week erop is het kerst. En zaterdagmiddag, eerste kerstdag, dan is er een kinderdienst. Dat is begint om 4:30. En tweede kerstdag, zondagmorgen om 10:00, dan spreekt weer broeder Erwin Vos. Komende donderdag, dan willen wij met een jeugdbijbelstudie beginnen. Lucas is ermee bezig. En dat is aan de Rotholm 40. Dus dat begint om 7:30. Wilt u informatie, dan kunt u altijd bij Lucas terecht. Dus bijbelstudie voor de tienerjeugd. 18+. Ja. Ik wil graag nog een slotlied zingen. Want we hebben nog de collecte. Tijdens dat lied is er de collecte. En dat is lied 25 van Johannes de Heer. Dat jeugdentoon, dat klinkt een stem die galmt op gans Jeruzalem. Ook een bekend lied, zullen we dat met elkaar zingen. 25 van Johannes de Heer. wil u nog uitnodigen straks om samen koffie te drinken. Maar ik wil deze morgen afsluiten met de woorden van Judas. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Hem nu, die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Den alleen wijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.